Weet je nog, toen we kleiner waren? Op een lange lijn tijdens de gymles. Eén voor één gekozen voor de teams. Naast mij ontstaan gaten. Een knagende gedachte. Wie wil mij? Blijf ik zo over?
Ik denk gewoon, we hebben maatschappij en iedereen heeft daar een rol in te spelen. En ongeacht wie je ook verliest, dat kunnen we ons eigenlijk niet veroorloven. Dat is participatie, voor mij.
Een nieuwe plek zoeken. Dat is de opdracht. De zoektocht die Nienke voor zichzelf is gestart. Maar hoe doe je dat? En doe je dat alleen? Want naast je fysiek, hoe je je voelt of hoe gemotiveerd je bent vandaag, ben je ook onderdeel van een groter geheel. Een team, de samenleving. En die kan jouw reis bergopwaarts of bergafwaarts maken. In deze aflevering gaan we het hebben over participatie. Of het gebrek daaraan.
Ik ben hier natuurlijk ook weggegaan. Hè, om bij de gemeente te werken, wat vrij dramatisch is afgelopen.
Leggen we contact met oude werkgevers?
Ik heb een mail gestuurd naar de gemeente. Mm-hmm. Wat voor lessen ze hebben geleerd de afgelopen jaren.
Dat je de beleidsadviseur inclusie zo de tering laat krijgen.
We horen hoe het zit met rechten en het VN-verdrag handicap. En krijgen inspiratie van de Vlaamse schrijfster Anaïs van Ertvelde. Die het beeld van handicap 180 graden draait.
En als we het voorrecht hebben om lang genoeg te leven, worden we eigenlijk bijna allemaal beperkt.
Dit is Onbegrensd Leven, aflevering 2. Een nieuwe plek.
Hey. Hallo, doet de bel het nou niet?
Nou, de batterijen zijn vervangen, maar hij doet
het nog. Oh, het wordt steeds mooier.
Nienke heeft letterlijk een nieuwe plek. Dit jaar betrok ze een aangepaste woning. Dat zie je al bij binnenkomst.
Hey, zullen we een rondje lopen door het huis?
Ja.
Bij de voordeur ligt een rubberdrempel waarover je naar binnen kan rijden met de rolstoel. In huis gebruikt ze een stok of een soort rollende bureaustoel.
Ja, ik heb een trippelstoel. Daar kan ik gewoon mee om de tafel. En ik kan bij de servieskast om de vaatwasser leeg te ruimen. En dat is gewoon net wat makkelijker dat je dingen zittend kan doen.
Alles in het huis is gelijkvloers, zonder trapjes of smalle doorgangen. En het meest opvallend is de keuken.
Die is laag, die is op zithoogte. Ja, ik hou heel erg van koken, dus ik wilde een oven op zithoogte en ik wilde een kookplaat waaronder ik kon zitten.
De keuken kreeg ze voor een deel vergoed vanuit de WMO, de ondersteuning van de gemeente.
Je bent wel goed geholpen hè, toen je hier kwam wonen.
WMO ben ik echt super tevreden over. Er werken echt mensen die heel erg met je meedenken.
En toch zeg je eigenlijk, want we hadden het er laatst over van, ja, over participatie. En toch zeg je eigenlijk van jouw nieuwe leven als iemand met een beperking. Voelt soms echt als door de modder ploegen.
Ja, dus wel een beetje, we nemen dat vraag natuurlijk. Kijk, op het moment dat je iets mankeert, heb je gewoon minder energie, heb je minder bandbreedte om ook nog hele bureaucratische dingen te doen.
En dat is nou juist net wat je veel moet doen als je een handicap hebt.
Ja, je moet super assertief zijn. Gewoon, je moet constant voor jezelf opkomen.
In deze aflevering hebben we het over participatie. Wat wil je?
Nou, het grap is dat ik heel lang heb gedacht dat participatie was meedoen en je eigen broek ophouden. En daar ben ik anders over gaan denken. Ik denk dat participatie is gewoon het je rol spelen in de maatschappij op jouw eigen unieke wijze. Hoe groot of hoe klein dat ook is. Ja, en voor de een zal dat misschien niet betaald zijn. Of zal het maar heel weinig uur zijn per week. Maar dat maakt niet uit, want iemand heeft een bijdrage te leveren, punt.
Met dat beeld in mijn hoofd denk ik terug aan die laatste poging van Nienke om haar eigen broek op te houden, zoals ze zelf zegt. En te solliciteren op een reguliere baan. In 2022 werd ze beleidsmedewerker inclusie bij de gemeente Apeldoorn.
Ik had wel het vertrouwen toen ik mijn promotie had afgemaakt van oké, dit kan ik wel. Ik zie gewoon dat de dingen niet goed gaan. Hoe kunnen we dat veranderen met z'n allen? En daar wil ik een bijdrage aan leveren. Daar wil ik over meedenken. Oké, dit is een functie waar ik echt... Dat is een steile leercurve, maar dat is iets waarin ik me wil bekwamen. Ik werd al vrij snel gewaarschuwd door iedereen om mij heen die ervaring had met de publieke sector. Van waarom ga je dit doen, echt?
Want? Waar waren ze bang voor?
Ja, omdat ze totaal geen kaas hebben gegeten van diversiteitsbeleid, van inclusie.
Dat, het wel, dat is waar je voor aangenomen werd. Dus zij wilden dan van jou leren. En dat werd jouw taak.
Ja, en ik dacht ook echt dat ik mezelf goed had ingedekt. Ik had voorzieningen aangevraagd bij het UWV, die waren toegekend. Voordat het werken begon, had ik heel veel contact met Emiel Jansen, met de revalidatiearts, met de ergotherapeut.
Samen maken ze een stevig plan hoe Nienke haar lijf optimaal kan benutten zonder te overvragen. Werkuren verdelen over de week, goed pauzes inlassen, spraakgestuurde software gebruiken in plaats van typen, dat soort dingen.
Ja, kijk, ik heb heel veel last van mijn handen. En als ik gewoon dingen met mijn fijne motoriek en typen en zo, dat doet gewoon, na vrij korte tijd gaat dat gewoon ontzettend zeer doen. En toen ik begon, heel de tijd informeren, is die software al geregeld. En dat werd maar niet geregeld en werd maar niet geregeld. En het lastige is ook van, je wil aan de ene kant flexibel zijn. En dat is mij zelf aan te rekenen, dat ik daar ook veel meer mijn poot stijf op moet houden. Want ja, het is wel moeilijk met die spraaksoftware te werken. Want ja, ze hebben flexplekken. Dus dat is nergens echt, de stilteplekken die zijn altijd als eerste bezet. En stoelen wisselen is ook lastig. En ik wilde eigenlijk maandag, woensdag, vrijdag werken. Maar ja,
jij wilde verspreid werken vanwege je lijf.
Ja, kan niet, want op dinsdag wordt er altijd vergaderd. Op woensdag zijn de meeste mensen vrij en op vrijdag ook.
Dat lijfbehoudsplan, daar lijkt hier in de praktijk weinig ruimte voor. Nienke's lijf begint te piepen en te kraken. En het duurt niet lang of wij in haar omgeving zien het van een afstandje mislopen.
En ik weet dus nog dat je uitviel en ik weet ook nog dat jij echt heel veel pijn had en dat je een taaie pitbull was die zich vastbeet, maar dat het eigenlijk gewoon niet ging. En ik weet ook nog dat je ontzettend verloren voelde. Je was heel boos, maar je was ook kapot. Maar je wilde, het was ook heel moeilijk om los te laten. Het is ook wel saillant omdat je dus beleidsmedewerker inclusie was. Omdat ze dus het inclusiewerk in binnenshuis niet lukte. Laat staan dat je het moest gaan uitdragen.
Zeker. Ik zei ook van, jullie snappen er echt helemaal geen ene hol van. Waar diversiteit en inclusie om draaien, daar snappen jullie echt helemaal niks van. Tegemoetkomen aan de eisen van mensen die niet helemaal in het kadertje passen, dat vaak voor de bühne is. Het is window dressing. Het is mooi weerspelen.
Het is wachten op de uitval. En die komt. Als de software na maanden werken nog steeds niet geregeld is. Nienke voelt zich niet serieus genomen, heeft overal pijn en neemt in de zomer boos en verdrietig ontslag. Ik was toen ook al journalist en ik zag de headline al. Maar Nienke hield het af. Ze zat gewoon simpelweg te veel in de kreukels om met negatieve media-aandacht te dealen. Al zag ze het verhaal natuurlijk wel.
Ja, dat was PR-technisch was dat natuurlijk niet handig voor de gemeente Apeldoorn. Dat je de beleidsadviseur inclusie zo de tering laat krijgen.
De beleidsmedewerker inclusie is ziek gemaakt.
Ja, mazzel.
Het heeft echt wel een tijd geduurd. En nu, een aantal jaartjes later, gaan we toch naar de gemeente. Vind je het spannend?
Ja, ik vind het wel spannend. Het is natuurlijk wel, het is niet leuk wat je te zeggen hebt. Ik zal er nooit met genegenheid of wat dan ook, of met positieve gevoelens op terugkijken, want het is gewoon dof ellende. Buiten een paar hele fijne collega's overigens, die zich super voor mij hebben ingezet. En die me ingewerkt hebben en daar wil ik echt niks van zeggen. Ik geloof ook niet dat je, hè, dat je mensen moet cancelen of zo omdat ze het fout hebben gedaan. Laten we in godsnaam gewoon met die mensen leren hoe je het wel goed kunt doen. Dat is wat belangrijk is. Daarom vond ik het wel heel prettig dat er een interne audit is geweest.
Een interne audit. Die moest uitwijzen wat er nou verkeerd was gegaan en hoe dat volgende keer beter kan. Maar wat er uitkwam en vervolgens mee gedaan is, dat heeft Nienke nooit gehoord. Dat ga ik de gemeente vragen.
Dus oké, dus je wilt inderdaad niet nemen en shamen. Dus ik ga vragen, wat hebben jullie geleerd?
Ja.
Maar ik begin met algemene vragen, want ik wil eerst dat ze gewoon vertellen over hun inclusiebeleid in de gemeente. Mm-hmm. Dat ga ik doen.
Hoe dat afloopt, hoor je straks. Ik wil eerst meer weten over hoe Nienke's nieuwe werkelijkheid eruit ziet. En hoe het anderen vergaat die niet in het standaard malletje passen. Daarvoor gaan we langs bij een andere voormalige werkgever. Onbeperkt aan de slag. Een organisatie die zich inzet voor mensen met een arbeidsbeperking.
Mijn naam is Saskia Rosmalen en ik ben oprichter en directeur van Onbeperkt aan de Slag. Wij brengen werkzoekenden met een arbeidsbeperking in contact met werkgevers op een laagdrempelige manier. En bij ons werken zelf ook alleen maar mensen met een arbeidsbeperking. Wij organiseren door het hele land heen meet and greets. Dus waar werkzoekenden en werkgevers elkaar ontmoeten. En daar heb ik Nienke leren kennen op een meet and greet. Eigenlijk net als alle andere mensen die bij ons werken, hebben we die op onze eigen meet and greets hebben we de beste eruit gepikt.
Toen Nienke een arbeidsbeperking kreeg en bij Saskia ging werken, ging er een nieuwe wereld voor haar open. En wat haar opviel,
Hoe ingewikkeld het landschap is. Je hebt het dan over afstand tot de arbeidsmarkt. Als het al heel ingewikkeld is voor jezelf, als degene met de afstand tot de arbeidsmarkt, hoeveel moeilijker het dan ook nog is voor werkgevers en hoe eng werkgevers het vinden.
Nou, hoeveel vooroordelen en aannames er zijn.
Ja.
Op het gebied van... En ik denk ook dat je op zo'n meet and greet ook ziet. Hè? En ik denk dat je dat toen ook hebt gezien, dat er heel veel meer Nienkes zijn die datzelfde ervaren. Van ja, en nu? Er zijn in Nederland 2 miljoen mensen met een uitkering op basis van hun gezondheid.
Ja, en wat voor vooroordelen kom je tegen?
Nou, dat mensen dom zijn, langzaam, heel veel begeleiding nodig hebben. Dus heel veel geld kosten.
En wat voor ideeën hebben die andere Nienkes die jij ontmoet over de arbeidsmarkt waar zij zich nu op moeten gaan begeven?
Hetzelfde als deze Nienke. Dus weet je, werkgevers vinden het eng, hebben dus veel vooroordelen en aannames. Weten ook van niet van de hoed of de rand. Willen soms best wel, maar weten niet zo goed hoe. Lopen tegen allerlei instanties aan die het moeilijker maken soms. Dus je ziet werkgevers die het niet zo goed weten en werkzoekenden die het niet zo goed weten.
Ja.
En ook een beetje bang zijn van elkaar. Want er zijn ook mensen die werk zoeken die denken dat alle werkgevers uitbuiters zijn. Dat is gewoon niet zo natuurlijk.
Wat denk ik voor mij het meest ontnuchterende is geweest de afgelopen jaren, is dat als het goed gaat, dat het meer een kwestie is van bepaalde individuen die zorgen dat het een succes wordt. En dat je zelf als werknemer dus heel lastig het succes kan afdwingen. Ik ben hier natuurlijk ook weggegaan. Ja. Hè, om bij de gemeente te werken, wat vrij dramatisch is afgelopen.
Vonden wij ook niet zo'n goed idee.
Waarom niet?
Omdat ze bij een gemeente ging werken. Als je kijkt naar deze markt, hè, dan zie je gewoon dat een aantal sectoren heel erg afwijken. En dat zijn, de overheid loopt enorm achter. Dat betekent dat ze minder flexibel zijn, dat ze veel meer gebonden zijn of zichzelf gebonden voelen. Of zichzelf gebonden maken aan allerlei regels en regeltjes en processen. Dus ik had niet gedacht dat dat een groot succes zou zijn. Sorry, Nienke. Ja. Ja. Maar dan wist Nienke zelf ook wel dat wij dat dachten, toch?
Ik had een vermoeden.
Ja.
Ja, waar Nienke dan nu tegenaan is gelopen, dus inderdaad een bureaucratisch systeem waardoor haar eigenlijk hele fysiek het heeft laten afweten, waar ze enorm lang van heeft moeten herstellen. Is dat ook wat je bij andere mensen ziet, wat je tegenkomt?
Wij hebben maar weinig overheidswerkgevers. Ik denk dat dat ook daarmee te maken heeft. Dus als je kijkt naar het type werkgever wat we hebben, zijn dat toch vaak grotere bedrijven. En vaak individuen binnen die grotere bedrijven die op een positie zitten dat ze kunnen beslissen. Die zeggen, wij vinden dit gewoon een goed idee. We willen dit graag doen.
Dat is toch best wel gek, want wij hebben toch in Nederland een systeem waarin we zeggen te streven naar arbeidsparticipatie.
Greenwashing, hè, dat bestaat bij ons natuurlijk ook heel erg. Hè. Dus je gaat niet zeggen als werkgever, nou weet je, hoepel jij op met die gehandicapten, daar heb ik niks mee, want die zijn duur en langzaam en een beetje dom en daar kan ik gewoon niks mee. Dat zeg je gewoon niet. Dus je zegt van, nee, natuurlijk kunnen mensen bij ons komen werken met een arbeidshandicap. Onze banen zijn trouwens altijd 36 uur. En ja, je moet wel cum laude afgestudeerd zijn op de universiteit en wel liefst binnen 5 jaar. En dan vervolgens komen er een hele lijst eisen en wensen en daar voldoet gewoon niemand aan.
Ik ben zo boos daarover. Hoe word jij niet boos?
Dat is altijd de hele discussie van hoe hard gaan we erin? Weet je wel, gaan we erin van, hey werkgever, ga je eens even schamen? Eigenlijk zou ik dat heel graag doen. Dus zo boos ben ik dan wel. Alleen, ik weet dat dat gewoon niet helpt. Weet je, en ik wil gewoon heel erg graag laten zien, dat is mijn ambitie, dat wat wij doen, dat dat werkt.
Dus bedrijven die het goed doen, dat zijn bedrijven die nou ja, flexibiliteit hebben en anders kijken naar werk?
Ja, nou, die kijken eigenlijk naar... Ja, dat klinkt altijd zo, maar die kijken naar mogelijkheden, naar wat iemand wel kan. En je ziet ook bedrijven overigens die een recruiter of een diversity officer hebben die zelf een beperking heeft, die doen het altijd ook beter.
Ik heb een laatste vraag. Hoe kijk je vanuit jouw rol en alles wat je weet over Nienke, hoe kijk jij tegen haar zoektocht aan?
Kijk, dit is een heel persoonlijke vraag. Kijk, ik heb 2,5 jaar geleden een hersenaneurysma gehad. Er kwam een revalidatiearts naar me toe en die zei, je mag de komende 3 maanden dus even niet werken. Voor mij is werken heel belangrijk. Want voor mij is werk veel meer dan geld. Het is gewoon zingeving, sociaal netwerk, invulling. Als ik jou was, ging ik dus werken. Snap je? Ja, nee, maar dat is dus mijn... Ja, waarin je die flexibiliteit hebt. Waarin wat je wil bereiken past. Al die dingen horen daar natuurlijk bij. Maar voor mij zou dat altijd werken zijn. Dus het bestaat niet dat je niet meer kan werken. Als je een kastplant bent, dan kan je niet meer werken.
Dus het is gewoon zoeken naar mogelijkheden. Ja. Naar de gaatjes, ja. De kiertjes.
En voor de rest pleit ik voor een basisinkomen.
Oh ja. Die is toch wel op mijn lijstje.
Saskia stond erop dat ze het basisinkomen mocht noemen. Zo belangrijk is het voor haar.
Het is een oplossing voor alle gedoe rondom toeslagen en allerlei regeltjes en zo. Een industrie van allemaal mensen die mensen weer moeten helpen om regeltjes toe te passen. Dus ik pleit echt voor een basisinkomen.
We nemen afscheid van Saskia en als ik weer thuis kom, kruip ik achter de laptop. Ik ga het mailtje sturen naar de persvoorlichting van de gemeente. En ik zie in mijn inbox dat Nienke als achtergrond een tijdlijn heeft gestuurd. Met data waarop alles gebeurde. Ik lees het even door. 31 januari. Afspraak met een ergotherapeut over de nieuwe werksituatie. 11 februari arbeidsvoorwaardengesprek, 22 maart toewijzingsgesprek met arbeidsdeskundigen, software toepassing toegewezen, headset en toetsenbord. 11 mei, gevraagd of er iets bekend is, 9 juni telefonisch contact, 13 juni, e-mail. Met de mededeling dat de klachten in mijn handen en polsen zijn toegenomen en dat de situatie urgent is. 14 juni, telefonisch contact, toezegging dat het eind deze week of begin volgende week afgerond is. 20 juni. Dat zowel de huisarts als de neuroloog tot de conclusie komen dat er sprake is van structurele overbelasting, veroorzaakt door de werksituatie. Dat Nienke graag op halve kracht gaat werken, omdat er nog geen uitsluitsel is wanneer de software geïnstalleerd kan worden. 22 juni. Dat iedereen nu op één lijn ligt en dat is de dag dat Nienke zich ziek meldt. Oh. Jongens, 9 juli, ontslag ingediend. En nog een e-mailtje. Voltooiing installatie 15 juli, 2 augustus. Software training, 3 augustus. Afspraak over einde dienstverband. Exitgesprek. Oh mijn hemel. Ik word hier wel een beetje droevig van.
Ik wil eerst meer horen over het inclusiebeleid van de gemeente Apeldoorn. En daarom stuur ik eerst een verzoek met algemene vragen naar de persvoorlichting. Ik ben bang dat als ik gelijk Nienke's naam noem, de deur dichtgaat en ik geen antwoord krijg. Ook niet op mijn algemene vragen. Terwijl we wachten op die eerste reactie, heb ik behoefte aan wat context. Daarom bellen we met Xan Koster, beleidsmedewerker bij Iederin. Een koepelorganisatie van mensen met een beperking en chronische ziekte. Ik wil weten hoe Nienke's ervaring en die van Saskia als werkgever past in het grotere geheel.
Ik ben Xan Koster, ik werk bij Iederin. En wat wij doen is namens onze achterban lobbyen bij de Tweede Kamer voor betere omstandigheden, meer toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
Xan werkt aan projecten rondom het VN-verdrag Handicap, dat ook Nederland in 2016 heeft aangenomen. Dat verdrag is glashelder over hoe iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Dus die aanpassing van Nienke's woning of die aangepaste werkplek is geen liefdadigheid, maar gewoon het resultaat van zwart op wit afspraken.
We hebben na de Tweede Wereldoorlog een verzorgingsstaat gecreëerd. En daarin hebben we gezegd van we moeten goed zorgen voor mensen met een beperking. Maar dat was vanuit een manier van kijken naar mensen met een beperking die eigenlijk niet meer van deze tijd is. En dat was als dat ze stuk zijn, kapot zijn, dat ze eigenlijk anders hadden moeten zijn. Dus we zien het dan ook vaak als een foutje van de natuur of een straf van God. Wat er moet gebeuren is dat mensen gefixt moeten worden met als doel dat ze zo normaal mogelijk zijn. En als je kijkt wat het VN-verdrag zegt, is dat het niet de beperking is die mensen specifiek gehandicapt maakt, maar vooral de wisselwerking tussen het hebben van een beperking in een ontoegankelijke samenleving.
Dus als Nienke overal moeiteloos naar binnen kan, dan is er geen probleem meer. Dus ligt het probleem dan bij haar of bij die samenleving?
We hebben een soort van wet van de remmende voorsprong, heel erg, omdat we die zorg zo goed hebben georganiseerd destijds, hè, in Nederland. Maar omdat we nooit de inclusie hebben georganiseerd, en dan denken we dus met z'n allen dat we het heel goed doen, want we hebben toch van die prachtige instellingen in die prachtige omgeving in de bossen, en niet bezig zijn met de samenleving aan te passen, daarom kachelen we achteruit.
Dat ziet niet alleen iedereen, maar dat concludeert ook de VN zelf. Vorig jaar kreeg Nederland een behoorlijke veeg uit de pan van het VN-comité. Die stelde dat het in Nederland slecht gesteld is met de toegankelijkheid van bijvoorbeeld scholen, maar ook van de bus en de trein en van de arbeidsmarkt. Sterker nog, het ontbreekt in Nederland aan een strategie om dat te verbeteren. En ik heb het zelf ook gezien. Sinds ik vriendin van Nienke ben, weet ik dat zij eerst op Google Maps moet kijken voordat we ergens kunnen afspreken. Om te kijken of ze er überhaupt kan komen met de rolstoel en of ze de drempel overkomt. En soms moet ze bellen om erachter te komen of de wc van het restaurant niet toevallig 2 trappen hoger zit. Of in de kelder. Kortom, we moeten aan de bak als samenleving. Om te zorgen dat Nienke en vele anderen niet zoveel drempels ervaren. En dat ze zonder omhaal kunnen deelnemen aan het dagelijks leven. Met deze kritische noot van de VN en de tijdlijn van Nienke in mijn achterhoofd, ben ik extra nieuwsgierig geworden naar wat de gemeente gaat zeggen. En dan heb ik mail. Ik bel Nienke.
Ik heb een mail gestuurd naar de gemeente. Mm-hmm. Wat voor lessen ze hebben geleerd de afgelopen jaren. Mm-hmm. Heel algemeen. En toen kreeg ik het mailtje. Bedankt voor je verzoek. We hebben het besproken. Een mooi en zinvol onderwerp voor je podcast. Wij kunnen echter in verband met tijdelijk beperkte capaciteit op de afdeling niet meewerken aan de podcast. Ik wens je veel succes.
Ja.
Nou, toen heb ik gestuurd. Bedankt voor je mail. En wat jammer, ik heb toch redelijk ruim de tijd. Tot en met eind september maakt het nog uit voor de planning. Er is vast wel een gaatje te vinden voor een paar minuten. Want hij heeft mij helemaal niet naar de termijn gevraagd. Dus hij heeft gewoon nee gezegd bij voorbaat. En dan heeft hij gezegd, deze situatie zal aan onze kant een tijd zo blijven. Dus ook de aankomende maanden kunnen we hierin niets betekenen.
Dit onderwerp heeft politiek gezien totaal geen prioriteit.
Ja. Oké, nou dan rest mij niets dan wederhoorvragen stellen. Dus dan ga ik heel specifiek zeggen waar de podcast over gaat, namelijk over jou. En dat wij jouw casus bespreken. En dat ik hen nog de ruimte wil geven om daarop te reageren. Maar dat betekent dat wij geen gesprek krijgen bij de gemeente. Dat vind ik heel jammer.
Ja, nou ja, het verrast mij niet heel erg, Jenna.
Ik ben wel teleurgesteld, merk ik. Ik mail de gemeente weer en dit keer met een, nou ja, soort van onthulling dat de podcast over Nienke gaat. Hun eigen voormalige beleidsmedewerker inclusie. Na een tijdje wachten krijgen we bericht. De gemeente wil ons niet te woord staan. Wel schrijven ze een inhoudelijke schriftelijke reactie. De persvoorlichter schrijft dat het klopt. Dat Nienke in 2022 werkte als beleidsmedewerker inclusie. En dat de software die nodig was te lang op zich liet wachten. Toen Nienke vertrok, heeft de gemeente inderdaad een interne audit gedaan. En daarna een, zoals dat heet, nieuw proces ingericht. Om voortaan te zorgen dat medewerkers hun hulpmiddel sneller krijgen. De persverlichter schrijft nog dat hij zich kan voorstellen dat dit in 2022 als frustrerend is ervaren door Nienke. Het is een vriendelijk mailtje. Maar wat er nou echt concreet veranderd is, dat blijft wat vaag. Ik snuffel nog wat online en lees in het activiteitenoverzicht inclusie van de gemeente Apeldoorn dat ze inderdaad in 2023 bezig waren om medewerkers met een fysieke arbeidsbeperking beter te faciliteren met een passende werkplek. Doel: inclusie vasthouden. Goed. Het lijkt erop dat de gemeente Apeldoorn inderdaad iets heeft veranderd. In ieder geval op papier. Nog een allerlaatste halte hebben we voor de boeg als het gaat om participatie. Om te begrijpen hoe we als samenleving inclusief kunnen zijn. En wat we nodig hebben is een beetje hoop. En die hoop die vond Nienke in het boek van Anaïs van Aertvelde. Een Vlaamse schrijfster, historica en ervaringsdeskundige. Want Anaïs werd geboren met een korte onderarm. Ze schrijft met verbazing over hoe de wereld op haar en haar handicap reageert. En zij draait het hele beeld om. Van handicap als een beperking naar handicap als een bevrijding. We rijden naar België, naar Gent.
Als ik haar boek lees, dan weet zij heel mooi onder woorden te brengen wat er in mijn hoofd spookt en raast al heel lang. Dus mijn hoop voor vandaag is dat zij misschien enigszins haar licht kan schijnen op al die ingewikkelde vragen die in mijn hoofd leven.
Hele concrete vragen dus. Zij het wat groot.
Ja, weet je, anders parkeren we maar gewoon in het Sint-Pieter. En dan station en dan...
Het komt goed.
Oké. Kijk, we moeten gelijk weer rechts. Mm-hmm. Waarheen dan?
Ja, hier om de hoek. Hier gewoon rechts en dan meteen rechts.
Over het fietspad?
Nee, niet over het fietspad. Ja, hier gewoon deze weg in.
Na wat rijstress komen we aan bij Anaïs.
Bij zo'n bord van private parking, is dat de goede ingang?
Het is wel een eindje wandelen, dus het kan nog een paar minuutjes duren.
Ja, tof.
Hoi.
Hi.
Nienke.
Ik ben Anaïs van Aertvelde. En wie ben ik? Ik ben historica van opleiding, verbonden aan de Universiteit van Leiden, waar ik onderzoek doe naar de geschiedenis van mensen met een beperking. Maar ik ben ook schrijver. Ik heb het boek Handicap, een bevrijding geschreven. En ik ben eigenlijk in alles waar ik over schrijf en alles waar ik onderzoek naar doe, altijd geïnteresseerd in het menselijk lichaam. En dat kan gaan zijn seksualiteit, gender, maar dus ook handicap.
Ja, Nienke heeft uitgelegd wat haar zoektocht behelst. Is dat een feest van herkenning?
Wel, anders had ik dat boek waarschijnlijk ook niet geschreven, want dat gaat over heel veel van dezelfde vragen van hoe geef ik... Ja, ik gebruik het woord zingeving niet vaak, omdat ik dan zo katholieke associaties met priesters en pastoren krijg of zo. Maar wat voor betekenis verleen ik aan het hebben van een beperking? En vooral ja, voor een armoede vind ik in de samenleving daar rond. Hoe weinig betekenis wordt er verleend aan die beperking of aan het hebben, met een hebben van een beperking of het leven met een beperking? Ja, hoe weinig is er eigenlijk? En wat het er is, is dan zo stereotyp of zo clichématig dat ik er zelf eigenlijk niks mee kan doen. Maar waar ga ik dan wel op zoek? Als de samenleving op het eerste zicht weinig aanbiedt, waar kan ik dan wel op zoek gaan naar betekenisgeving? En natuurlijk ook een beetje, daarom schrijf je zo'n boek, van ja, hoe kan ik dan een soort van doorgeefluik zijn? Ook om die betekenisgeving die er wel is, want die is er natuurlijk wel, artikels, ja, hoe kan ik die doorgeven aan een veel grotere groep mensen en niet alleen mensen die nu een beperking hebben, maar ook mensen zonder beperking, want ik denk dat dat relevant is voor iedereen, eerlijk gezegd.
Nog geen beperking hebben.
Ja, ja, ik vind dat wel een heel belangrijke, want ja, we hebben de neiging om de samenleving op te delen in ja, de normale mens, en dan is er eerst een kleine minderheidsgroep mensen met een beperking. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. In het activisme spreekt men ook wel eens over TAPS of temporarily able-bodied people, dus mensen die nog geen beperking hebben. Iedereen kan morgen wakker worden met een beperking, of met een vriend, een partner met een beperking, of met een kind met een beperking. En als we ja, het voorrecht hebben om lang genoeg te leven, worden we eigenlijk bijna allemaal beperkt. Dus beperking is eigenlijk heel nabij. We behandelen het heel vaak als een soort ver van mijn bedshow, van ja, dat is dan iets voor iemand die in een rolstoel zit, maar dat heeft met mij eigenlijk niks te maken. Maar eigenlijk is het iets dat ons heel, heel nauw aan het hart ligt, want dat deel uitmaakt van ieders leven. Als je naar de cijfers kijkt, is dat ook letterlijk zo. Maar dat ook iedereen kan overkomen op elk moment en dat je waarschijnlijk wel zal overkomen, al is het maar tijdelijk. Al is het maar omdat je een burn-out krijgt en je 2 jaar niet vooruit gaan kan en niet naar de supermarkt geraakt omdat je zo weinig energie hebt. Ja, dat is ook een ervaring van gehandicapt zijn. Een andere ervaring dan als je een ja, voortdurende chronische ziekte hebt of als je geboren bent met een beperking. Zeker anders, maar ook een ervaring van gehandicapt zijn. En daarom vind ik het eigenlijk altijd zo gek dat we handicap zo wat wegduwen, alsof dat niet iets van ons allen is.
Tijdelijk niet gehandicapt. Dat is een omgekeerde blik. Nienke zit hevig naast mij te knikken. En ik heb nu al aan het begin van het gesprek genoeg om over na te denken.
Maar mensen vinden het eng. Mensen vinden het moeilijk om erover te praten. Ik krijg heel vaak de reactie, maar ik ken helemaal niemand die gehandicapt is. Nou ja, inderdaad, wat je zegt. De statistieken laten anders zien. Nee, weet je. Je bent omringd met mensen met een handicap.
Mag ik vragen aan jullie beiden, waaraan merk je dat er weinig ruimte is? Wat zijn die uitsluitingsmomenten?
Dat er vanuit de maatschappij wordt verwacht dat je andere mensen maar gerust moet stellen. De vraag van, wat heb je eigenlijk? Voordat überhaupt iemand, dat is het vaak het eerste wat mensen vragen.
Ja. Je leert elkaar langzaam kennen en in dat elkaar leren kennen, open je op. En de ene laat iets kwetsbaar zien, de ander vertelt iets persoonlijks over zichzelf. Als iemand jou die vraag stelt van wat is er met jou gebeurd, of wat heb jij, of waar heb je last van, of dat gaat heel zelden in dat soort gesprekken over ik wil jou beter leren kennen, laat eens iets zien van jezelf, dan zal ik ook eens iets van mij laten zien. Dat gaat eigenlijk alleen maar over de ander. En ik zie iets wat niet in het plaatje past en ik moet daar een uitleg voor krijgen, want ik voel mij ongemakkelijk bij het feit dat ik jouw lichaam niet begrijp. Dat gaat eigenlijk over de ongerustheid en de angst van de ander. En mensen met een beperking zijn in hun sociale interacties voortdurend eigenlijk bezig, wat je daarnet ook benoemde, met andere mensen geruststellen en zich op hun gemak laten voelen bij je lichaam. Als je over platte ervaringen spreekt, ik heb wel eens gehad, meerdere keren trouwens, dat mensen bij het zien van mijn hand beginnen gillen. Echt uit dodelijke angst beginnen gillen. Van, ja, als dat de eerste reactie is die jij bij de ander opwerpt, dan voelt er wel een heel groot obstakel tussen jullie staan om daar nog over te geraken, zeker als zoiets bijvoorbeeld in een werksetting gebeurt.
Die angst voor het anders zijn zit al verweven in de verhalen waarmee we opgroeien, zegt Anaïs.
Waarom zijn er zoveel mirakelverhalen waarbij de genezing centraal staat? En dat is ook effectief een van de ervaringen die ik op straat, een van de negatieve ervaringen die ik op straat het meeste heb, zijn vaak gelovige mensen die op mij afkomen en die zeggen, het zal voor jou ook bekend zijn. Het zal,
mag ik voor je bidden?
Mag ik voor je bidden? Jezus houdt wel van jou.
Ja.
In de hemel zul je weer heel worden.
Ja, ja.
Ik denk van, maar ik wil dat heel worden in de hemel.
Ja, ja, maar goed, maar dat is hetzelfde als...
Weer heel worden. Dat slaat precies de plank mis. In tegenstelling tot het zien van handicap als verminderd functioneren, beschrijft Anaïs het in haar boek als een waardevolle vorm van diversiteit. Net als gender, seksualiteit of etniciteit. Wat als we handicap dus niet als negatief, maar als neutraal gaan beschouwen? Als simpelweg één van de ervaringen van het mens zijn. Zelfs een te verwachten onderdeel ervan voor de meeste mensen. Dan ben je heel zoals je bent. En dan is daar geen gebedje voor nodig.
In het boek is dat een soort heel kwetsbare open hand geworden. Niet van, ik ga de wereld veranderen, maar van ons denkkader op zijn minst te beginnen delen. Want dat is ook hetgeen waar ik op uitkwam. Ja, dat we het inderdaad als een vorm van, toch ook als een vorm van diversiteit kunnen beginnen zien. Want dat is natuurlijk het grote verschil. Als we het hebben over gender of seksualiteit, zijn we in de loop der jaren veel meer geëvolueerd naar gender als een vorm van diversiteit, seksualiteit als een vorm van diversiteit, een soort waardevol verschil dat gewoon eigen is aan de menselijke soort. En daar zitten soms verschillen op, maar die zijn allemaal interessant en mooi en dat is een ideaal beeld. Ik zie dat iedereen daar al achteraan loopt, maar er is wel een soort beeld ontstaan over verschil als een vorm van diversiteit. En handicap blijft nog veel te veel verschil als een vorm van minderwaardigheid en niet verschil als een vorm van diversiteit. Dat het niet een soort verdict is dat op je geplakt wordt en dat het einde van een hele hoop dingen betekent, maar dat het een deur is die wordt opengedaan en die het begin van een hele hoop dingen betekent. Dat je ook door een soort poort stapt in een andere wereld komt en op een andere manier naar jezelf en naar het lichaam van anderen leert kijken en dat leert ervaren en dat het dat ook heel veel kan brengen en niet alleen maar mogelijkheden afknipt.
Ik zie een enorme nieuwsgierigheid bij Nienke. Dit kan wel eens zijn wat ze zoekt, vermoed ik. Misschien is dit haar weg vooruit. In de volgende aflevering van Onbegrensd Leven nemen we een duik in de binnenwereld.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn eigen waarde niet meer zo laat bepalen door wat de maatschappij van mij vindt?
Onderzoeken we hoe anderen dat doen. Ziekte omarmen.
Wat hoor ik? Wat ruik ik? Wat voel ik? En daarmee ben ik even helemaal aanwezig in het nu, zoals het nu is en hoe ik me daar nu bij voel. En zeg ik daar ook op een of andere manier ja tegen op dat moment.
En krijgen we advies van een boeddhistische monnik.
Er is ziekte, dat ontken ik niet. Maar vervolgens heb je natuurlijk je eigen reactie daarop. Daar kunnen we beter in worden, daar kun je leren.
Dit was Onbegrensd Leven, een podcast voor Omroep Gelderland. Gemaakt door Nienke van der Bomen en door mij, Jende Terpstra. De muziek kwam van Blue Dot Sessions. Eindredacteur Arjan Snijders. Eindmontage door Gedo van der Zee. Vond je dit een mooie podcast? Raad hem dan aan anderen aan. En laat een recensie achter in je favoriete podcast-app. Wil je reageren? Mail dan naar onbegrensdleven@gld.nl. We zijn benieuwd naar jouw verhaal.